NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Jan Mom.
Een hele goede middag. 122 dagen geleden werd de nieuwe Tweede Kamer geïnstalleerd. Vier nieuwkomers zijn vandaag bij ons te gast. Lilian Marijnissen van de SP, Harry van der Molen van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Dennis Wiersma van de VVD. Alle vier welkom. Op Oudejaarsdag was u hier ook. Voor de trouwe luisteraar, die weet dat natuurlijk. En toen spraken we over uw drijfveren, uw verwachtingen. En vandaag is het wel leuk, dachten wij tenminste, om de tussenbalans op te maken. Hoogte en vooral ook dieptepunten willen we van u horen in uw eerste maand als Kamerlid. En natuurlijk bespreken we de actualiteit van de week. Dalende werkloosheidscijfers. Lees in de krant. Discussie over de AOW-leeftijd en natuurlijk de stand van zaken rondom de formatie waar u alles van weet. We houden u ondertussen ook op de hoogte en de luisteraar van de individuele achtervolgingstijdrit van de vrouwen in de Tour de France. Latour. En tegen de luisteraar zeg ik, u kunt ons ook zien op de site van Radio 1 of reageren via de app of hashtag Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Om te beginnen, nieuws uit de kranten van vandaag. De SGP, het zal u niet ontgaan zijn, want er wordt veel over geschreven en opgereageerd, is gestart met een internationale anti-euthanasie-campagne. Kees van der Staaij schreef een opiniestuk in The Wall Street Journal, grote Amerikaanse krant, met als kop: In the Netherlands, the doctor will kill you now. Volgens de SGP ontspoort die euthanasiepraktijk ondanks allerlei waarborgen. En ja, de Nederlandse overheid zegt van de Staaij laat zich altijd horen als het om mensenrechten gaat. Waarom spreekt u zich dan niet eens hè, als andere landen hierover uit? Meneer Van der Molen, om met u te beginnen. Wat vindt u eigenlijk van die internationale anti-euthanasiecampagne van de SGP?
Nou, elke partij kiest de toon of de manier waarop ze politiek wil bedrijven. En dit is de keuze die de SGP heeft gemaakt. Is wel opvallend om dat inderdaad in een buitenlandse krant te doen. Is ook niet helemaal uniek. Het wordt wel vaker gedaan.
Klopt het?
Om het in een buitenlandse krant te zetten.
Wat hij schrijft.
Nou, kijk, de SGP kiest haar eigen toon. Het CDA deelt, denk ik, met de SGP het standpunt over de wet voltooid leven. En dat we dat onwenselijk vinden. Maar als CDA realiseren we ons terdege dat het een heel lastig onderwerp is, wat mensen heel persoonlijk raakt. En dat dan ook de toon waarmee je iets doet heel erg verschil kan maken. En daar maken wij als CDA.
Ik vroeg eigenlijk niet naar de toon, maar naar de inhoud. De dokter doodje, dat is een kop. Hij zegt, die heb ik niet bedacht overigens. Maar vindt u dat dat klopt?
Nee, ik denk dat te kort door de bocht is. Dat een beetje te scherp omschrijven is van wat een dokter kan doen als iemand een euthanasieverzoek heeft.
En hij schrijft, in Nederland staat het recht om te kunnen leven op het spel. Vindt u dat wel kloppen?
Kijk, als u verwijst naar de wet voltooid leven, het wetsvoorstel, initiatiefwet, die eventueel bij de Kamer neergelegd wordt, ja, dat is wel een stap dat je zegt van het is iets anders dan de euthanasiewet. Dat gaat over ouderdomskwalen en de opstapeling daarvan. Voltooid leven gaat wel anders. Dat is gewoon dat je op een bepaalde leeftijd zelf een keuze kunt maken, ook al ben je nog volledig gezond.
Vindt u dus ook?
Het CDA heeft het standpunt dat wij het voltooid leven initiatiefwet een stap te ver vinden gaan.
Wat vindt u, meneer Paternotte, van de campagne van de SGP?
Ja, ik vind het ver beneden peil. En ik vind het ook ontzettend jammer dat zo'n ongelooflijk ingewikkeld debat, zo'n ingewikkelde discussie over iets heel gevoeligs, dat het op deze manier afdwaalt naar een internationale campagne. Want ja, er staat inderdaad een kop boven, de dokter maakt u nu dood, maar er staan in het artikel veel meer dingen. Kees van der Staaij schetst echt het beeld van een waanzinnig land waar we afdrijven naar een situatie waar mensen inderdaad geen recht op leven meer zouden hebben. En ja, het vervelende is dat hij het in Amerika doet, waar mensen dit soort dingen ook echt geloven. Want in Nederland verwerpen de meeste mensen dit als van ja, een rare actie van de SGP. Een aantal jaar geleden had je in Amerika Rick Santorum, was ook een orthodox christelijke presidentskandidaat. En die riep voor hele zalen vol mensen dat in Nederland ouderen polsbandjes om hebben waarop staat euthanaseer me niet. Omdat dat de enige manier voor hen is om te voorkomen dat ze doodgemaakt zouden worden. Ja, dat ook totale onzin, compleet door hem zelf bedacht. Maar heel veel mensen in Amerika geloofden dat. Dus Kees van der Staaij zet Nederland echt ja, compleet te kijken op deze manier.
Is het slim van hem om het in deze zomerse tijd te doen, meneer Wiersma, en misschien ook een spaak in het wiel van de formatie te stoppen, of misschien de ChristenUnie te steunen op deze manier?
Nou, ik begrijp heel. Kijk, dit is een heel complex onderwerp waar voor sommige mensen de emotie ook meteen wel echt heel hoog oplopen. En dat snap ik goed. Dat betekent dus ook dat je het op een beetje best voorzichtig moet bespreken. En Het is duidelijk, dit is niet het standpunt van de VVD, hè, wat de SGP daar heeft geuit. Wij denken er echt anders over. En ik ben ook wel verbaasd over dat je dan de weg kiest van het internationale verhaal. Terwijl in Nederland is die discussie nog ingewikkeld genoeg. Juist ook een belangrijke discussie. Ook een discussie die in onze achterban belangrijk is, die je ook goed moet voeren. Maar dan weet ik niet of dit nou de stap is. In ieder geval niet de stap die wij zouden zetten.
Nee, nou ja, goed, internationale steun vergaren voor je politiek, mevrouw Marijnissen, is misschien soms wel handig, toch?
Ja, alhoewel ik me inderdaad bij dit onderwerp afvraag of dat nu op dit moment de meest logische en meest zinnige stap is om te zetten.
Waarom niet?
Nou, omdat ik denk dat Dennis Wiersma terecht zegt dat we in Nederland op een moment staan dat we nu een maatschappelijk debat hierover gaan voeren. Wij hebben het als SP zeer betreurd dat in de nadagen van het kabinet er eigenlijk nog in één keer wat concrete voorstellen op de tafel werden gekwakt over voltooid leven. Waarbij dan echt ook werd gezegd, nou, dit is alleen voor oudere mensen. Dus daar hebben wij ook gezegd van, ja, moet je dat wel willen? Weet je, dat zijn hele existentiële vragen. Dat gaat over leven en dood.
En daarom doet hij dit misschien nu?
Ja, juist daarom doet hij dit. Maar denk ik dat het dan ook wel ons goed recht is om daar vraagtekens bij te stellen of dat het juiste podium is, of het juiste, de juiste toon is, dat kun je afvragen. Nou goed, hij heeft inmiddels zelf ook wel in min of meerdere mate afstand genomen van die kop.
Ja.
Die toch op zijn zachtst gezegd niet heel, heel prettig was. Maar dat neemt niet weg dat ik denk dat het wel goed is dat we in Nederland hier een heel kritisch debat over voeren. Hè. Kijk, op het moment dat het de eerste keer dat voltooid leven wet werd gelanceerd, toen werd er heel erg gezegd, nou ja, zelfbeschikking vinden we ontzettend belangrijk. Nou, ik denk dat er weinig mensen in Nederland zijn die dat betwisten. Aan de andere kant zie je ook wel binnen de medische beroepen steeds meer wel twijfel reizen van, ja, is dit dan de weg? Waar leidt dat toe? Komen we niet op een hellend vlak? Kan de vrijheid van de een niet leiden tot de onvrijheid van de ander?
Het is al ingewikkeld zat, hou het even hier.
Ja, exact. Dat zijn best wel hele complexe vragen.
Oké,
ja.
Wat heel simpel is, dat is de tijdrit voor vrouwen in Frankrijk. Annemiek van Vleuten, hoorden we Gio Lippen zeggen, is van start gegaan. En je vond het er goed uitzien, Gio?
Ja, het ziet er heel goed uit. Het lijkt trouwens heel simpel, hè? De beste mag als eerste van start gaan. En dan mogen de achtervolgers op de tijd die ze achter hebben gelegen op de Isoar, waar ze een paar dagen geleden gefinished zijn, die mogen dan gaan starten. Maar die achtervolgers mogen samenwerken. En we hebben dus drie achtervolgers op dit moment. Garnier, Longo Borghini en Degenen. Die drie die werken samen. Maar die komen geen spat dichterbij, want die rijden onveranderd op 1 minuut en 41 van Annemiek van Vleuten, die nog 9 kilometer te rijden heeft. Dus ik denk dat dit heel gemakkelijk een overwinning gaat worden voor de Nederlandse, voor Annemiek van Vleuten.
Een voorspelling van Gio Lippens. We horen zo of die uitkomt. Een ander bericht nog uit de kranten. De politie roept ons altijd op om aangifte te doen, ook van kleine misdrijven. Maar wat blijkt van de aangifte die bij de politie binnenkomen wordt, ruim de helft niet behandeld. In de AD staat dat van de 930.000 geregistreerde misdrijven werden er vorig jaar 511.000 opzij gelegd. Schrikt u dan, mevrouw Marijnissen?
Ja, ontzettend. Niet in de minste plaats, omdat dit volgens mij ook leidt tot een minder vertrouwen in de overheid. Hè. Je ziet dat mensen gewoon minder aangifte doen. Nogal logisch, als je weet dat de helft van de aangiftes niet eens in behandeling wordt genomen. Maar op de tweede plaats ook vanwege het vak wat onze agenten uitoefenen. Dat zijn mensen die zijn opgeleid en die hebben bewust gekozen om te waken over onze veiligheid en om criminaliteit te bestrijden. Nou ja, wij spreken als SP regelmatig met agenten. We zijn toevallig net een grootschalig onderzoek onder agenten gestart. En dan zie je meteen dit er ook uitkomen. Dat het mensen ontzettend frustreert. Soms zelfs ook echt pijn doet. Dat je dus niet het kan doen wat je eigenlijk wilt. Er komen mensen die komen aangifte doen. Agenten moeten onder een gigantische werkdruk steeds keuzes maken. Ja, en die moeten er dus voor kiezen onder het juk van die werkdruk om de helft van de aangifte gewoon in de la te stoppen. Ja, in plaats van aan te pakken.
Dat geven ze ook aan. Hè? We moeten prioriteiten
stellen. Dat doet ook wat met het vertrouwen
van mensen. Ja. Meneer Wiersma, die agenten die kunnen dit blijkbaar niet aan. En vooral bijvoorbeeld via internet gedane aangiftes worden niet behandeld.
Ja, toen ik dat bericht las, ook dacht ik, ja, dat is echt balen, want dit wil je natuurlijk niet. Je wil ook niet dat mensen gaan nadenken of bij het doen van aangifte, ja, heeft het wel zin of niet? Hè? Of het nou gaat om zware criminaliteit of juist een klein misdrijf, je moet altijd aangifte kunnen doen. Hè? Dus dit soort berichten moeten er ook echt niet toe leiden dat mensen denken, dat heeft geen zin meer. Ja, en als je dat dan leest, dan denk je, ja, dat is dus belangrijk dat we dat nog beter doen.
Maar de aangiftebereidheid, meneer Paternotte, neemt af, lezen we ook. Misschien wel hierdoor.
Ja, dat is op zich ook niet echt een nieuwe ontwikkeling. Hè? Want 5 jaar geleden was er een heel groot rapport van onder meer de Rekenkamer die eigenlijk precies hetzelfde constateerde. De helft van de aangiftes blijft dan in de la liggen. Dus de afgelopen jaren wat dat betreft eigenlijk helemaal niets veranderd.
Moeten er dan agenten bij, vindt u?
Nou, wij zetten er informatie wel op in dat er extra capaciteit inderdaad komt. Want dat
bijna iedereen nodig. Tegenwoordig, hè, geloof ik, meneer Van Molen.
Nou, we gaan die nationale politie, geloof ik, in de tweede helft van dit jaar met elkaar eens even keer goed door de evaluatie, door de mangel halen. Omdat dit natuurlijk één punt is over de nationale politie. We hebben het al gehad over de capaciteit. Dus dat is niet alleen aangiftes, maar ook hoeveel mensen zijn er echt op straat. Ja, en ik vind het niet gek dat mensen de conclusie trekken als je dit leest van hoeveel moeite moet ik nou doen?
Ja, voor de verzekering alleen.
Ja. Ik heb zelf wel eens een keer voor een dichte deur bij de politie gestaan en dan belt je aan en dan krijg je het bericht van kunt u uw aangifte via het internet doen. Ja. Dat doe je dan vervolgens netjes. En dan lees je hier dat met name die aangiftes dan vervolgens op de stapel komen. En de ene aangifte is de ander niet. Dat begrijp ik ook. Je moet een selectie maken. Maar we moeten het hebben van aangiftes. Dus dit is gewoon, dit kan niet. En dit moet onderdeel zijn van die evaluatie die ook met de Kamer besproken wordt. Om met elkaar te kijken wat hier aan te doen valt. Want dit kan niet nog veel jaren door blijven.
Maar de afgelopen periode zijn er alleen maar politiebureaus gesloten. Hè?
Dat weet ik. Het CDA heeft dat ook in kaart gebracht. Er zijn heel veel keuzes gemaakt, ook bij de nationale politie. Dus ik wijs ook niet 1, 2, 3 naar de politie toe. Die doen dat met de capaciteit die ze hebben. Maar het is wel tijd om de nationale politie goed te evalueren. En dan vind ik dit, het feit dat heel veel aangiftes blijven liggen,
belangrijk
vind ik een
punt.
Van die hoofdpunten.
Ik kijk
die
dan toch even, u zegt het, afgelopen tijd, of mevrouw Marijn, ze zijn heel veel politiebureaus gesloten. Ja, kijk toch even naar meneer Wiersma. Ja,
het is volgens mij winst dat alle politieke partijen zeggen, hey, we moeten daar mee aan doen. En dat is ook belangrijk. En dit is ook gelukkig, hopen we, een tijd, ondanks dat het ook niet financieel allemaal zo fortuinlijk is dat je van alles weer kan uitgeven. Maar dit is ook een tijd dat je, als het gaat om veiligheid, dat is het belangrijkste voor mensen. Dat je gewoon in je eigen buurt je veilig voelt. Dat als ik heb zelf ook een keer gehad graffiti op mijn achterdeur, dat ik dan een wijkagent kan bellen, dat die er ook is en dat die ook langskomt. Vaak zie je een aangifte ook een manier om in contact te komen met de politie.
Dat was niet zo slim achteraf.
Nou ja, het gaat. Kijk, dat is een organisatievraagstuk. Dit gaat over, je wil gewoon, als je ergens woont, wil je dat je daar iemand kan bereiken. En wat de VVD betreft, zit dat ook met name in wijkagenten.
De nationale politie moet zo dicht is niet mogelijk goed georganiseerd, zitten. Zegt u eigenlijk.
Nee, kijk, daar gaat deze discussie niet over. Oh. En Van der Molen wijst natuurlijk terecht op een evaluatie. Je moet elke keer ook weer verbeteren wat je hebt ingevoerd. En dat ook weer bekijken hoe dat gaat. Maar waar het hier om gaat, is gewoon dat mensen het gevoel willen hebben als ze aangifte doen.
Dat je dat
kan doen. En twee, dat er wat mee gebeurt. En dat doe je door zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk een wijkagent te hebben.
Tot zover de krantenberichten.
Kamerbreed. Met Jan Mom.
14:30. Aan tafel 4 kersverse Tweede Kamerleden. Lydia Marijnissen van de SP, Harry van der Molen van het CDA, Jan Paternotte van D66 en Dennis Wiersma van de VVD.
Aangenaam. Mijn naam is Jan, de neef van Bas Paternotte.
Ik heb 4,5 jaar als vrijwilliger in een verpleeghuis in Amsterdam gewerkt.
Voor Ruud Lubbers heb ik nog campagne gevoerd. In groep 7 van de christelijke basisschool De Bron in Damwoude.
Dit is het verhaal van Maria, 46 jaar, Amsterdam. Maria is een van de 77.000 zorgverleners die afgelopen periode haar baan is kwijtgeraakt.
We hadden leerlingenverkiezingen en Ruud Lubbers was mijn man.
Toen ik een jaar of 15 geleden een blauwe maandag mocht proeven aan het werk als seizoenwerker, groente plukken in Friesland, had ik niet kunnen vermoeden dat ik ooit als Kamerlid mijn medespeech over dit onderwerp zou mogen geven.
Ik zie enorm uit naar de samenwerking met alle collega-Kamerleden, inclusief de heer Kusturk.
Misschien was het mede aanzet om mijn schoolcarrière, die mij tot dan toe tot de MAVO had gebracht, verder voort te zetten. Dus, voorzitter, werd ik een stapelaar. Niet van bakken tomaten, maar van diploma's.
Ja, fragmenten uit medespeeches van u allen. Wat daarin opvalt, mevrouw Marijn, is dat u eigenlijk de enige bent die het niet persoonlijk maakt.
Ja, dat klopt. Je wordt daartoe uitgenodigd inderdaad. Je medespeech, je eerste echte toespraak in de plenaire zaal, om het ook persoonlijk te maken. Maar ja, ik vind dat zelf, om eerlijk te zijn, minder relevant. En het persoonlijke zat er voor mij in, dat ik een verhaal kon vertellen van Maria, die ik wel persoonlijk ken. Omdat ik in de jaren dat ik hiervoor bij de vakbond heb gewerkt, ja, ik werd overal uitgenodigd door heel Nederland om die verpleeghuizen langs te komen, om sociale plannen af te sluiten, omdat er overal mensen werden ontslagen.
Ja, maar u dus zegt, het is niet relevant, het persoonlijke? De persoonlijke is toch wel politiek, of niet?
Nou ja, in dit geval vond ik dit dus voor mij persoonlijk relevant. Omdat dit iemand was die ik ken. Maar ook omdat het ging over dat debat. Het was een ontzettend belangrijk debat gelijk. Ook ging over de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. Dus ja, ik vond het hartstikke passend om dan een voorbeeld op te voeren van iemand die ik in de praktijk heb ontmoet en die inderdaad nu werkeloos thuis zit. Dolgraag weer in de zorg aan de slag zou willen. En ondertussen horen we in de politiek iedereen roepen, nou, we kunnen niemand vinden. Ja. Nou, dat was even wat ik daar neer wilde zetten. Dat het toch heel erg krom is.
Meneer Van der Molen, dat hij nog altijd fan is van Ruud Lubbers, in ieder geval.
Daar gaat u voetstoots van uit. Nee, maar dat, ik vond het wel leuk. Dat werd ons in de fractie ook wel verteld, de nieuwelingen. Van dit is het enige moment eigenlijk in 4 jaar dat je iets persoonlijks kan zeggen. En ik had een wet over het schrappen van de diagnostische toets. Nou, dat is ook niet zo spannend dat je denkt van daar ga ik eens diep op in. Dus ik vond het wel leuk om iets te vertellen over waar ik vandaan kom. En ook wel leuk om dat van andere Kamerleden te horen. Want als ik dat die stukjes van collega Wiersma voorbij zie komen, denk ik nou,
of het vakantie,
ik heb ook op de knieën sla zitten snijden ergens bij de dijken van Friesland. Ja, dat schept een band natuurlijk.
Waarom wilde u dat graag vertellen, meneer Wiersma?
Nou ja, ik vind het sowieso leuk om van een politicus te weten wat hem drijft om de politiek in te willen en wat hij daar, waar hij zich ook hard voor maakt.
En dan was dat vakantiewerk voor hem belangrijk.
Ik hou mezelf bezig met ook middelbaar beroepsonderwijs en met arbeidsmarkt. En voor heel veel jongeren begint in de vakantie vaak het vakantiewerk. En dan begint ook het nadenken over je verdere carrière. Ook voor mij. Mm-hmm. En ik vind het leuk om dat te delen in de politiek. En ja, wat mensen ermee doen, dat is aan hen. Maar het is wel mijn motivatie om in de politiek ook dingen te willen doen en voor elkaar te willen.
Meneer Paternotte zocht eigenlijk direct de confrontatie door Kamerleden Kuzu en Usturk meneer Kusturk te noemen.
Ja, nou laat ik vooropstellen dat ik dus sinds mijn 15e, zelfs een heel paar jaar lang, elke week wel een dag in een supermarkt heb gewerkt in Utrecht, Overvecht, op de groenteafdeling. Daar heb ik heel veel over groente en fruit ook.
Genoteerd.
Dus ik moest mezelf nog even voorstellen in mijn main speech, want eerder die dag, de dag dat ik mijn main speech deed, zei toen Han Kuzu van Denk, die noemde mij Bas Paternotte. Nou, zo heet mijn neef, die van Twitter buitengewoon bekend is. Maar ja, die de rest van de dag
terug,
iedereen
eigenlijk.
Mij Bas. En ja. Mark Rutte kwam op me af en zei, hey Bas. En daarna begon die kenmerkend heel hard te lachen. Dus ik moest mezelf nog even opnieuw voorstellen.
Ik zei het in het begin, wat is er mee en wat is er tegengevallen? Wat is er meegevallen, mevrouw Marijnissen?
Wat mij is meegevallen is dat je... Kijk, voor ons als SP is het natuurlijk best wel zoeken. Eén in deze formatietijd. We willen niet als democratie 4 maanden op onze handen zitten. En 2 vanuit rol en oppositie. Wat kan je dan wel? En dat fragment net uit mijn medespeech, om bijvoorbeeld bij dat voorbeeld te blijven. Dat was wel aardig. Ik heb daar toen het voorstel gedaan van laten we nou 300 miljoen investeren in de verpleeghuizen. Dat was zeg maar de bodem die elke partij in zijn of haar verkiezingsprogramma had staan. Dus ik dacht, nou dat zou toch in ieder geval nu vast moeten lukken. Wij willen als SP liever nog veel meer. Maar in ieder geval 300 miljoen. En dat is uiteindelijk weliswaar met een omweg, want het voorstel is eerst afgestemd. En 2 weken later werd het alsnog omarmd. Dus dat vond ik dan wel mooi, dat je dus toch via die
het
weg
voor elkaar krijgt.
Ja, wel toch ook echt iets voor elkaar kan krijgen.
Wat valt tegen?
Nou, wat tegenviel bij mij concreet was, denk ik, mijn voorstel om, of het voorstel van de SP om het eigen risico met 100 euro te verlagen. Dat was eigenlijk een soortgelijke gedachte daarachter. Er zijn 96 zetels in het huidige nieuw gekozen parlement het over eens dat het eigen risico met 100 euro omlaag moet. Waaronder ook CDA hiernaast, maar eigenlijk alleen VVD en D66 vinden in Nederland dat er niets moet gebeuren met het eigen risico. Voor de rest is iedereen het erover eens, minimaal 100 euro eraf. Maar ja, het was ook net tussen 2 formatieperioden, dus dachten, nou ja, we grijpen onze kans. We proberen nu voor mensen die chronisch ziek zijn en
dat elk
jaar die
niet
ziek zijn te hebben. Nee, en het is uiteindelijk dus net aan niet gelukt. En dan denk je wel, ja, dat is natuurlijk wel ontzettend balen. Want
onder andere door meneer Van der Molen naast u.
Ja.
Van het CDA. Die nu heel onschuldig naar me kijkt,
nee,
alsof hij water ziet branden.
Vraag, maar die had ik nog niet gehoord.
Nou ja, maar u bent ervoor, maar hebt daar blijkbaar niet aan meegewerkt.
Nee, maar dat is wel waar je heel erg aan wennen. Zeker als nieuweling, denk ik. En ik denk dat Lilian het ook wel, ook al is ze een nieuw Kamerlid, wel had verwacht. Dat dit is een hele gemankeerde periode in zeker opzicht. Hè. Je bent politiek in de Kamer aan het doen en tegelijkertijd een paar kamers verder zitten een aantal mensen voor de komende jaren plannen te maken. En dan maak je gewoon mee dat
dus
in de Kamer
mevrouw Marijnissen
niet
moet gewoon geduld hebben eigenlijk.
Maar ik denk dat mevrouw Marijnissen dat ook gewoon wel weet dat dat zo werkt. En dan probeert politieke partijen wat uit de tent te lokken. Zo'n goede politica
nou,
is
haar
in ieder geval
ik,
wel.
Ik vroeg wat valt mee, wat valt tegen. Voor haar viel dat tegen. Wat viel voor u mee?
Nou, wat ik heel interessant vond was dat je best snel dingen voor elkaar kunt krijgen. Ik had in een week een aantal studenten op bezoek. Ik ben woordvoerder hoger onderwijs en die klaagden steen en been over DUO. Die club in Groningen die dan, waar je vervolgens je lening en je studiegeld moet regelen. En die zei, ja, ik heb wel 1,5 uur in de wacht gestaan. Dus ik zelf bellen. Nou, kreeg ik ook op een bandje te horen, 64 minuten. En als je dan even vlot in de pen kruipt richting de minister, kun je echt met een beetje strakke deadline gewoon wel een aantal extra maatregelen maatregelen voor elkaar boksen die ervoor zorgen dat die wachttijden teruglopen. En dan merk je dat je als Kamerlid wel in de positie bent om heel vlot iets te kunnen betekenen voor mensen die bij jou op de deur kloppen en zeggen dit moet anders.
Ja, zo direct wil ik ook nog even weten wat tegenviel. Maar eerst nog even Gio Lippens over Annemiek van Vleuten.
Ja, want Jan, we hebben toch weer Nederlands succes in de Tour. Het is La Course, de Tour dus voor de vrouwen. Eerst die klimwedstrijd in de richting van de Issoire. Glansrijk gewonnen door Annemiek van Vleuten. En ook vandaag wordt ze niet ingehaald in die omgekeerde tijdrit. Die achtervolging waar de concurrentie mag proberen om haar terug te pakken. Maar het is ze niet gelukt, want de voorsprong is op dit moment 1 minuut en 49 seconden. Ze gaat nu onder het doek door van de laatste kilometer. Het was mooi, want zojuist kreeg Van Vleuten uit de wagen van de koersdirectie al te horen wat haar voorsprong was. En toen zag je de glimlach al doorbreken op haar gezicht. Ze gaf al een kushandje in de richting van de camera van de Franse televisie. Natuurlijk, ze moet wel nog even goed die laatste rotonde door. En dan zometeen komt ze hier binnen in dat geweldig mooie voetbalstadion. Het stadion dat in Nederland legendarisch is geworden door het doelpunt van Dennis Bergkamp op het WK in 1998. Weet misschien nog wel die kwartfinale van Oranje tegen Argentinië. Dat was in dit Stade Velodrome. Wat een mooie voorspellende naam was dat toen al. En tegenwoordig vandaag helemaal omgebouwd tot arena waar het publiek de renners en de rensters kan binnenhalen zometeen. Ze is er bijna. Ze komt bijna hier binnen in het stadion. Nog even een paar bochtjes door. En dan kan ze de catacombe doorrijden. Allemaal goed afgezet natuurlijk. Er is zelfs een asfaltstrook in dat stadion aangelegd om de renners hier binnen te laten komen. En nu al gaat er een arm omhoog bij Annemiek van Vleuten. Terwijl ze nog niet eens in het stadion is. Het moet een beetje het gevoel zijn dat de profielrenners hebben als ze het stadion willen droom in Roubaix binnenkomen. Het wielerstadion bij Parijs-Roubaix. Waar het publiek dan zit te wachten, zit te applaudisseren. Dit stadion zit nog lang niet vol, maar er wordt vanmiddag wel heel veel publiek verwacht. Ze zeiden zoiets rond de 30.000 toeschouwers. En nu komt ze dan door die catacombe heen gereden en komt ze het stadion binnen voor de laatste meters. Annemiek van Vleuten hier voor mijn neus op weg naar de finish. En daar komt ze over de streep. Kijken of ze nog eens even een stuntje. Nee, ze gaat niks geks doen. Ze komt gewoon met de handen omhoog over de finish. Annemiek van Vleuten wint La Course. De achtervolgers zijn dan nooit meer bijgekomen.
Ja, gejuich ook hier in de studio. Ja, van de, als het om de sport gaat, moeten we het van de vrouwen hebben tegenwoordig. Hè? Bij voetbal, bij het wielrennen.
Zeker, ja.
Succes dus voor Annemiek van Vleuten. Dat is mooi. Ik maak nog even kort het rondje af. Meneer van der Molen, wat viel tegen?
Ja, dat wilt u ook graag weten. Nog wat negatief nieuws. Nee, wat mij heel erg tegenvalt, is dat je echt die drie dagen, dat de kamerdagen zijn, dat je in dat gebouw opgesloten bent. Ik ben echt maandagen en vrijdagen ben ik op pad. Vind ik ook heel leuk. En hiervoor was ik wethouder. En dan wil ik zoveel mogelijk buiten de deur zijn. En nu moet je gewoon soms, ook al heb je zelf weinig te doen, moet je in dat gebouw blijven. Omdat er gestemd zou kunnen worden. Hmm. En dat vond ik wel lastig. Ook heb ik dat zelf ook wel eens met de heer Paternotte gedaan. Dan nog snel even een motie indienen. Waar iedereen toch op donderdagmiddag laat nog naar binnen moet komen sneller. Dus ik doe er zelf ook aan mee.
Je bent medeschuldig, ja.
Maar dat je niet even tussendoor op pad kunt gaan om even ergens te gaan kijken, dat vind ik wel heel jammer.
Is dat de bubbel, meneer Paternotte?
Ja, dat vond ik ook inderdaad ook wel het meest opvallende. Dat ik in Amsterdam gewoon, als iemand belde, kon ik op de fiets stappen en naar die school toe om daar te gaan praten over wat er aan de hand was. Ja, dat kan nu in Den Haag gewoon niet. En dat is 3 dagen per week. Maar nu door die formatie soms ook wel eens dat je op maandag er ook nog bent. Dus ik heb gelukkig deze zomer hebben we natuurlijk alle ruimte om het land in te gaan. Dus dat doe ik ook.
Dat is een voordeel.
Deze week in Delft en Den Bosch en Hilversum. Ja,
maar dat is tijdelijk.
Ja.
En verder, want u was een beetje de baas in Amsterdam natuurlijk.
Ja, dat is ook wel wennen inderdaad. Ik ben niet meer de fractievoorzitter. Dat is nee. Alexander Pechtold.
Ja.
Dus dat is even je rol.
Gaat het een beetje?
Maar het heeft ook wel weer het voordeel dat je dus niet de hele tijd bezig bent met overleggen en met mensen aansturen. En dat je veel meer op de inhoud kan doen.
Oh,
dus ik vind dat ook wel weer leuk.
Veel voordelen, meneer Wiersma. Wat zijn de nadelen om daar dan bij u maar even mee te beginnen?
Nou ja, ik herken wel dat je heel makkelijk opgeslokt kan worden door Den Haag. En dan moet je oppassen dat je niet gaat Den Haagiseren. Dat je alles ook naar Den Haag trekt. Want je denkt, ja, ik zit daar. En dan gaan we dat ook maar daar allemaal oplossen. En ik merk wel dat sommige partijen doen dat wat meer dan anderen. Maar alles naar Den Haag brengen is ook niet altijd de oplossing. Hè? Dus allerlei incidenten, dingen die spelen. Overal maar Kamervragen over stellen. Ik vond het heel anekdotisch dat de voorzitter van de Kamer op de laatste dag voor het reces vertelde dat er al meer dan 700 moties zijn ingediend in die 3 maanden. Dat is een knipoog naar de SP. En dan denk ik heel vaak, ja, die instrumenten die de Kamer heeft, moties, Kamervragen, die worden wel zoveel gebruikt. Dat je moet oppassen dat je niet en de verwachtingen probeert, te hoge verwachtingen wekt eigenlijk. En dat je ze ook effectief inzet, zodat we ook daadwerkelijk dan nog effect hebben.
Dus onder andere mevrouw Marijn is verantwoordelijk voor de hoezuinen, Den Haagiseren?
Nou ja, ik denk dat dat is heel goed als je ook heel veel ideeën hebt hoe het beter kan. Ja. Het is ook
maar het kan wel wat minder, mevrouw Marijn. Nou, toch even een reactie.
En dan denk ik, als je dan de kans krijgt en je mag aan tafel zitten met de formatie. Ja. Je hebt zulke goede ideeën. Heb dan ook het lef om daar vertrouwen in te hebben. Oh, ja. En kom dan mee praten.
Oh, dat is leuk, want daar gaan we zo even over door. Maar goed, even kort.
Die zagen we gelukkig al aankomen. Ja. nou ja, het is natuurlijk wel frappant om te zeggen dat bij uitstek een partij als de SP. We zijn pas geleden een buurtencampagne gestart. Dat betekent dat we komend jaar met 1 miljoen mensen aan hun voordeur gaan spreken over hun wijk. Wat gaat er goed? Waar ben je trots op? Wat kan er beter? Dus ja, ik zou toch bijna wel willen zeggen...
Als die het land ingaat.
Ja, juist. En dat staat bij ons ontzettend hoog in het vaandel. En ik denk ook dat je dat moet combineren in je werk als parlementariër. Dus we hadden bijvoorbeeld op zorg een wetsbehandeling over de ambulancezorg, de toekomst van de ambulancezorg. Ja,
nee, maar dat doet u wel. Maar tegelijkertijd dient u ook heel veel moties in.
Ik denk dat de opdracht is aan ons allen om dat evenwicht te bewaren. En tegelijkertijd er voor jezelf voor te zorgen. Ik ga elke maandag en vrijdag naar heel veel plekken toe. Naar scholen, naar bedrijven die bedrijfsscholen starten. Naar allerlei mooie voorbeelden. En daar haal ik heel veel energie uit. En ik denk dat het helpt doordat je, als je dat soort initiatieven ziet en die breng je naar Den Haag, dan geef je iets positiefs mee naar Den Haag. En dat is een andere insteek dan
heel
alleen
kort,
maar...
Heel kort.
Ik wil er heel kort op reageren, want het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen. Of je als volksvertegenwoordiger nog buiten de deur komt en niet alles alleen maar in het Haagse doet. Of dat je veel moties indient of vragen stelt. Kijk, voor een oppositiepartij is het natuurlijk wel ons wapen en ons middel om ook gewoon het kabinet te controleren, om maar eens wat te zeggen.
Oké, goed. We gaan door.
Dus dan moeten we goed gebruik van.
Het ligt in het verlengde. Het begon al even over de formatie.
Precies 3 weken geleden zijn we aan de slag gegaan met coalitie, om te kijken of er een coalitie mogelijk is van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
Coalitie in spe. Dus, we zijn een aspirant coalitie. Maar of het een coalitie wordt, dat moeten we binnen. Moeten we dat bevechten.
Het leuke van deze coalitie is dat het nooit 2-2 of 3-1 in een vaste verhouding is. Het wisselt.
Nou, wij zijn druk bezig en wij gaan na de vakantie weer voorwaarts. En volgens mij is het heel goed dat wij even een paar weken ook iets heel anders doen. Zodat we gewoon weer met frisse moed verder kunnen gaan en dan weer verder met de formatie.
Nou, er is vandaag nog geen kabinet. Nee, dat, die voorspelling durf ik zomaar aan. Dat we vandaag niet tot een nieuw kabinet komen.
In Tour de France termen, we hebben een paar bergetappes achter de rug. Er komen nog een paar bergetappes. En we zijn nog zeker niet in Parijs. Ik heb goede hoop dat het peloton daar kan aankomen.
Ja, de informateur Sam en de 4 onderhandelaars die op zich, ja, je zou kunnen zeggen, best optimistisch klonken. Betekent dat hier aan tafel het vertrouwen is toegenomen dat er ook inderdaad wel een regering komt na de vakantie, mevrouw Marijnissen?
Ja, ik denk dat het koffiedik kijken blijft. Ik vond in die zin de persconferentie van de heer Zalm wel, nou ja, eigenlijk ook wel een beetje grappig. Ik heb zelden een persconferentie gezien waarin iemand zo ontzettend zijn best deed om vooral niks te hoeven zeggen. En dat lukte hem aardig, kan ik ook wel beamen. Maar ik geloof wel dat gematigd optimisme hetgeen is wat de 4 onderhandelende partijen uitstralen.
Dus, ja, er is weinig concreets bekend natuurlijk, hè?
Ja.
Ja, Van der Molen, u knikte?
Ja, ja, dat is weinig. Ja, ik kan dat niet weer spreken. Maar dat merk ik ook wel. Er is wel gematigd optimisme. En jullie vragen wel, zit er straks een regering? Ja. Er zal altijd wel een regering zitten.
Komen.
Maar het zal nog wel even tijd nemen.
Van deze 4 partijen.
Niet makkelijk is. Om sowieso 4 partijen. Als je met 2 doet, dan gaan de discussies al sneller dan met 4. En de opgave is vrij groot. We hebben problemen in Nederland die we moeten tackelen. Financieel is het minder rooskleurig dan het een jaar geleden eruit zag. Dus deze onderhandelaars hebben ook echt een klus te klaren. En dat ze daar de tijd voor nemen, ja, vind ik verstandig. Kun je het maar 1 keer goed doen.
Ja, betekent, meneer Wiersma, u vindt het fijn eigenlijk dat je een beetje de tijd hebt om dan ook andere dingen te kunnen doen.
Nou, fijn is niet het goede woord hier. Als het zo is, dan heb je de tijd dus om ook ondertussen goed in het werk te komen.
Denkt u dat er een regering komt van die 4 partijen?
Nou ja, ik denk dat heel Nederland hoopt dat er gewoon snel een kabinet komt. Want het is alweer een tijdje geleden dat we naar de stembus zijn geweest. Dus volgens mij staat dat voorop. En dat staat ook voorop voor de partijen die er nu zitten natuurlijk.
Wordt u erbij betrokken ook of niet?
Ja, en ik begrijp dat u alles wil weten over de formatie. En ik zou u zeggen, heb niet de illusie dat je als nieuwkomer meteen vooraan overal aan alle tafels zit. En eigenlijk is dat misschien ook wel goed. Want als we een Poolse landdag hebben en iedereen moet overal over meepraten, gaat het misschien niet sneller. Ik vind dat als het snel kan, helpt het wel om die er ook in te houden.
Ongeduldig bent u wel, net als Mark Rutte.
Nou ja, ik ben van nature ongeduldig en ik ben nog jong ook. Dus dat bij elkaar is niet de beste combinatie. Maar het zorgt er wel voor dat ik, ondanks dat er een formatie is, wel probeer dingen gewoon voor elkaar te krijgen. En gelukkig kan dat op heel veel thema's natuurlijk ook gewoon. Hè. Nou. De Kamer gaat wel ook gewoon door. En dat is ook belangrijk.
Meneer Paternotte, misschien kan D66 helpen om het proces wat te versnellen. Want ze liggen hier en daar een beetje dwars, toch?
Nou ja, het is ook een combinatie die, denk ik, aan de voorkant helemaal niet zo voor de hand lag. Dat is natuurlijk niet onze eerste voorkeur. Dus het is best lastig. Maar wat Alexander Pechtold zegt, klopt ook wel. Op punten als klimaat en bijvoorbeeld migratie, dan zitten wij veel dichter bij de ChristenUnie dan bij de andere twee partijen. Dus het is inderdaad nooit vaste verhouding 3-1 of 2-2. En dat zie ik zelf ook wel. Ik zit af en toe aan, er zijn van die subtafels waar dan een paar woordvoerders een bepaald onderwerp met elkaar praten. Nou, daar doen we
maar is de teleurstelling over het vertrek van GroenLinks wel verwerkt bij D66?
Ja, nou, kijk, we kijken natuurlijk altijd vooruit. Hè. Dat gebruiken we ook vaak als verkiezingsslogan. En dat moet ook. Maar ja, we blijven het nog steeds wel bijzonder inderdaad vinden dat GroenLinks dan de grootste partij op links wordt. Groter dan de Partij van de Arbeid. En dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. En uiteindelijk haken die dan toch af. En zeker ook de SP. Dat zou ik nog wel aan mevrouw Marijnissen willen vragen. Dat ja, je bent dan bijna de grootste partij op links. Wordt keer op keer uitgenodigd om mee te doen. Waarom is het nou voor de SP nooit mogelijk om überhaupt te praten over regeren met de VVD?
Mevrouw Marijnes.
Nou, kijk, de heer Paternotte met zijn roots in Amsterdam zou toch juist bij uitstek moeten weten dat de SP, wanneer de omstandigheden daar zijn, dolgraag bestuursverantwoordelijkheid draagt.
Want daar gebeurt het wel.
In Amsterdam zitten
maar
we.
Maar daar gebeurt het ook met de VVD. Terwijl u landelijk natuurlijk zegt, ja, de VVD, het beginselprogramma van de VVD, dat vinden wij zo slecht, daar gaan we nooit mee regeren.
Nou, ik wil de antwoord geven.
Uitspraak nooit.
Ja, ik wil antwoord geven. Nou? Ik wil precies antwoord geven op uw vraag. En mijn eerste zin was inleidend alleen maar om te duiden dat het dus niet zo kan zijn dat je de SP wegzet als een partij die nooit of te nemen bestuursverantwoordelijkheid draagt. Want u weet in Amsterdam dat ze dat doen en u weet ook hoe goed dat gaat.
En dan landen met D66 en de VVD. Dus mijn vraag is, waarom kan dat nou niet gewoon?
Die vraag had ik gehoord.
Ook in Nederland.
En het verschil, en dat zou u ook moeten weten, is dat er natuurlijk een groot verschil is landelijk besturen. Dan gaat het over, gaan we wel of geen bommen op Syrië gooien? Dan gaat het over, gaan we wel of niet de verzorgingshuizen sluiten? Dan gaat het over, gaan we wel of niet met Europa, hoe gaan we daarmee om? Dat soort zaken. Nou, die hoeven we in de Amsterdamse gemeenteraad niet te bespreken. Ja,
verzorgingshuizen in Amsterdam, dus gaat het juist ook over de zorg. Het gaat over de woningmarkt.
Nee, dat is toch echt een landelijk besluit geweest om die verzorgingshuizen te sluiten. En daar worden gemeenten nu op dit moment mee geconfronteerd. Dus het is niet zo dat we als SP bestuursverantwoordelijkheid uit de weg gaan. Allerminst zou ik zeggen. We besturen op meer dan ooit op plekken mee. Maar we hebben wel gezegd, met deze VVD, die ideologisch, maar ook politiek zo ver van ons afstaat, die meer marktwerking wil in de zorg bijvoorbeeld. Ja, wij zullen nooit in een kabinet stappen met meer marktwerking in de zorg. Die de flexibilisering in de arbeidsmarkt nog verder wil doorvoeren. Dat is voor de SP niet bespreekbaar.
Ja, het gaat eigenlijk een beetje over.
En we hebben daarom een belofte gedaan aan de kiezer.
Wat is er dan veranderd?
Tot slot. Nee, wacht. Hou die vraag even vast, want het gaat een beetje over meneer Wiersma. Eigenlijk, waarom wil mevrouw Marijnissen niet met meneer Wiersma samenwerken?
Ik bedoel, dat is ook, als je gaat praten met elkaar, dan luister je naar elkaar en dan kan je daar dingen uithalen waarvan je uiteindelijk naar je achterban kan zeggen, ik heb meer bereikt dan ik daarvoor eigenlijk anders had bereikt als ik er niet bij
maar
was.
Maar willen jullie toch de minder SP, marktwerking in de
SP doet mij, in dit geval mevrouw Marijnissen, doet mij denken aan de supporter die altijd achter mijn vader en mij zat op de voetbaltribune bij Cambuur. Die had nooit een goed woord over voor het spel. Het ging altijd fout. Zelfs als ze voor stonden of hadden gewonnen, was het niet goed. Had hij af en toe een aanwijzing en dan leek alsof de club daar een beetje naar luisterde. Dus dan ging de bal in de punt of ging naar de spits. En dan had hij toch nog alsnog gewoon een opmerking dat eigenlijk ook niet goed was. En altijd maar aan de kant staan en zeggen dat het niet goed is, ja, daar koop je natuurlijk uiteindelijk heel weinig voor. En wij hebben de SP ook helemaal niet uitgesloten. Dat heeft de SP bij ons gedaan. Ik denk dat dat zonde is en naar je achterban ook best lastig uit te leggen is.
Misschien als u was beginnen te praten, was er meer mogelijk geweest dan u dacht?
Nou ja, even reagerend op meneer Wiersma. Misschien die supporter, die ken ik niet. Ik weet ook niet hoe het voetbal van Cambuur was, waarom hij zo reageerde.
4-1 van Ajax gewonnen in die tijd.
Kijk,
ik vond het
wel
heel goed.
Nou, die kunnen we in de zak steken dan. maar nee, kijk, we hebben van tevoren duidelijkheid geschapen aan de mensen die op ons hebben gestemd. En de duidelijkheid was, wij gaan als SP niet de VVD aan de rechtse meerderheid in Nederland helpen. En op het moment dat wij...
Hoe dan ook, met onze, ongeacht of ze wel of niet mee willen met u, compromissen willen sluiten, et cetera.
Daar zijn zij heel duidelijk over. En wij hebben niet de illusie, en ik vind dan kun je daar ook maar beter eerlijk over zijn, ook naar de mensen die op je stemmen. 1 miljoen mensen hebben op ons gestemd.
Dat je eruit kan komen samen.
Nou ja, dat je met je 14 zetels, waarbij je aanschuift bij een groot rechtsmassief blok, dat je daar de verandering kan brengen die wij willen.
Even
en wij
van
willen
de molen,
niet een beetje bijsturen.
Te schudden met
dit is een argument voor het spel. We hebben de kiezer van de SP beloofd de VVD niet aan een rechtse meerderheid te helpen. Ja, me dunkt, je bent een linkse partij. Dat is je kern. Dat is je kernbelofte niet. Je kernbelofte was een nationaal zorgfonds en over inkomens. En als je die dingen voor elkaar wil knokken, dan gaat het niet over wie met wie, maar dan gaat het erover: ga ik met mensen aan tafel om daar meters te maken? Daar gaan die mensen echt het verschil merken. Tuurlijk, oppositie voeren is ook een nobel streven. Dat is gewoon, heeft een democratie nodig. Maar als je de kans krijgt om de beloftes die je aan je kiezers hebt gedaan aan de onderhandelingstafel voor elkaar te knokken, dan vind ik dat belangrijker dan ik mag die andere partij
maar
niet.
U zegt
me dunkt, want anders zat je daar wel.
Daar verschilt u van mening over, want mevrouw Marijnissen zegt het is niet mogelijk met de VVD om dat te bereiken. Dus daar laten we het voor dit moment bij. Zal voorlopig nog wel even zo blijven.
Ik wil nog één vraag over stellen. Want
nou, nee, eigenlijk niet. Want we hadden nog andere onderwerpen op de lijst en daar komen we anders niet meer aan toe. De tijd is beperkt natuurlijk in zo'n radioprogramma. Als u het niet erg vindt, meneer Paternotte.
Dus elke één vraag kan niet meer?
Nee. Goed, dan gaan we door met...
Blijft wel een boeiend onderwerp.
Ja, toch? Dat is absoluut. Wel leuk. Er komen nog heel veel vragen in andere uitzendingen aan bod. We gaan door over de AOW-leeftijd. Want daar is ook weer van alles over te zeggen, wordt van alles over geschreven. De SP heeft tijdens de campagne het verkiezingsprogramma nog aangepast. Hè? De AOW-leeftijd moet weer naar 65 jaar. Werkgevers in de bouw-, metaal- en installatiebranche vinden nu dat het nieuwe kabinet die AOW-leeftijd tijdelijk moet bevriezen of flexibiliseren. Blijkt namelijk dat sinds de afschaffing van de FUT en het verhogen van die pensioenleeftijd het aantal arbeidsongeschikten stijgt. Steun dus eigenlijk voor de SP en die opvatting. Denkt u dat doordringt ook? Want u zit nu al ja te knikken, maar tot de formerende partijen, dat het ook wat op gaat leveren.
Ja, daarom keek ik wel uit naar vandaag. Want ik zou wel de heer Wiersma willen vragen. De VVD presenteert zich altijd als de partij voor de hardwerkende Nederlander. Nou, we hebben nu als SP een onverwachte bondgenoot gevonden in de werkgevers. Die ook zeggen, ja, leuk dat tot 65 doorwerken, maar in een aantal beroepen gaat dat gewoon helemaal niet. Het lichaam is gewoon op. Mensen halen de 65 niet eens. Dus ik wou zeker, had ik mij voorgenomen vandaag de vraag te stellen aan de heer Wiersma, die aan het onderhandelen is. Als u wilt opkomen voor die hardwerkende Nederlander, stopt u dan met die hardwerkende Nederlander de arbeidsongeschiktheid indrijven, zoals nu ook de werkgevers bevestigen? En gaat u ervoor zorgen dat mensen gewoon fatsoenlijk op 65 weer met AOW kunnen?
Meneer Wiersma.
Ja,
dat is een korte, krachtige antwoord.
Dat is nieuws.
Nee, dit is natuurlijk een heel terecht punt. Want dit is ook wat heel veel mensen bezighoudt. Die zeggen ook, ja, ik werk nu al 30, 40 jaar bij iets. Dat is een zwaar beroep. Hoe lang moet ik nou nog door? En hoe lang kan dat nog? Dus dit thema, dat staat natuurlijk op ons netvlies. Dat ligt ook op de formatietafel. Dat maakt het natuurlijk voor ons hier ook lastig om daar van alles over te zeggen en van te vinden. Maar wat boven water staat als feit is natuurlijk, we worden wel met z'n allen ouder. En dat vraagt ook iets van hoe richten we die arbeidsmarkt in? Want ik wil net zo goed, als mijn opa en oma dat willen, dat ik uiteindelijk ook nog een AOW krijg. En mijn kinderen ook. Maar dat betekent niet dat het natuurlijk niet zwaar is dat je een bepaald beroep doet. Maar dat beroep wordt niet minder zwaar. Hè, daar moet ook eerlijk over zijn. Als je bij wijze van spreken 5 jaar eerder zou kunnen stoppen met werken. Dus de oplossing zit vooral in dat je niet 40 jaar diezelfde baan blijft doen. Maar al vroegtijdig in het onderwijs nadenkt over wat kan ik nou nog meer? Kan ik misschien jongeren gaan begeleiden?
Dat je iets anders gaat doen?
Nou ja, ik denk dat we... Vroeger was het heel gebruikelijk. Je ziet nu dat het verandert. Maar dat je heel lang bij diezelfde werkgever blijft. En uiteindelijk denkt, ja, ik zit hier eigenlijk... Ik weet niet of ik hier nog goed zit, maar daarna is de kans om elders weer aan de slag te komen is beperkt. En dat is gewoon zonde.
Ik weet niet of ik het goed vertaal, maar het klinkt niet alsof u zegt van je moet die AOW-leeftijd bevriezen, wat mevrouw Marijnissen wil.
Nee, ik zeg, het is niet makkelijk, dit thema. Er is ook een rapport geweest afgelopen vrijdag over de AOW. En daar wordt ook gezegd, het flexibiliseren van zo'n AOW, dat zorgt ook nog wel eens voor dat, juist bij de groepen die al niet zoveel te besteden hebben, dat alleen maar minder wordt. Ik bedoel, we moeten niet doen alsof dit een heel makkelijk thema is en dat het meteen oplosbaar is door even de leeftijd aan te passen. We worden ouder, daar moeten we mee omgaan. Het zit in onderwijs. Leer mensen dat die
onderwijs, mevrouw Marijn, is niet het dat eind. Is het.
Die school moet door.
Het is toch wel bijzonder, want de VVD heeft toch altijd in ieder geval wel het imago om altijd goed naar werkgevers te willen luisteren. En in dit geval slaat u dus gewoon het advies in de wind, want het dat zijn nota bene de werkgevers, meneer Wiesma.
Nee, maar u gaat veel te makkelijk eroverheen.
Die zeggen dat werken tot 65. Dat gaat helemaal niet. Mensen halen die 65 al niet eens. En wat u zegt is allemaal waar. We worden ouder en daar moeten we ook naar kijken. En we moeten ook kijken wat kunnen mensen nog anders doen. Dat betwist ook niemand. Maar u gaat veel te makkelijk voorbij aan het feit. En u zegt hier zomaar even tussen neus en lippen door. Nou, 5 jaar eerder stoppen met werken, dat maakt toch helemaal niets uit. Nou, ik zou eens met die bouwvakker gaan praten. Maar of met die leerkracht voor die klas. Dat maakt ontzettend veel uit.
Ik wil het even vertreden.
Want is een zwaar beroep.
Ja,
en dat, is
en dat
ook,
blijft zo. Dat zei u raadse.
Dus
ik wil even naar meneer Paternotte, want die mocht net geen vraag stellen. Dus dan moet ik hem er nu even bij trekken.
Dank u wel.
Want de term flexibiliseren viel. En dat is toch ook iets waar u nogal voorstander van bent, hè, van de AOW.
Ja, nee, op zich kun je daar best naar kijken. Maar we moeten wel in de basis gewoon reëel zijn. Want nu alles weer aan bevriezen. Mevrouw Marijnissen zegt, de VVD moet naar werkgevers luisteren. Nou, normaal gesproken heeft de SP een gezonde scepsis over werkgevers. En ik denk ook, ja, die werkgevers. Voor hen is het natuurlijk ook wel een beetje makkelijk als je mensen kunt zeggen, ze kunnen de AOW in. Maar uiteindelijk worden we met z'n allen ouder en zullen mensen langer mee moeten. Een stucadoor kan nu al niet mee tot zijn 65ste.
Maar is flexibiliseren dus daar een oplossing voor die zware beroepen? Want daar hebben we het over. Hè?
Nou ja, ik denk dat het belangrijkste is dat we ervoor zorgen dat mensen al veel eerder, ook voor hun 65ste, ver voor hun 65ste, dat ze ook andere banen kunnen doen. Dat ze ander werk kunnen doen bij hetzelfde bedrijf.
Omscholen.
En dat werkgevers daar ook in gaan investeren.
Even meer van de molen. Hoe kijkt u er tegenaan?
Nou, ik wil de heer Wiersma maar even bijvallen als het gaat om dat je ook als werkgever, maar ook als werknemer, als je ergens werkt, vroeg aan de bel trekt en kijkt, hoe ga je nou met dat werk om? Ik heb dat laatst in mijn eigen omgeving ook gewoon even met iemand gaan zitten om te kijken, je moet nog een paar jaar doorwerken. Het is zwaar beroep, heel lastig. Welke afspraken kun je met je werkgever
maar
maken?
Maar wat betekent dat voor een metselaar, Tim? Noem maar al die zware beroepen.
Dat betekent
zeg maar,
bijvoorbeeld in dit concrete geval dat je afspraken kunt maken dat je tot aan je pensionering wat minder gaat werken. Dat je halve dagen gaat werken. Dat je iets van je pensioen alvast nu gebruikt. Omdat je later, en dat bleek uit de doorberekening, gewoon meer gaat verdienen dan je nu doet.
Dus dat betaal je zelf als werknemer?
Ja, maar dat is niet de oplossing als je het landelijk moet regelen. Dus dat begrijp ik ook wel. Dat is iets waar je aan de formatietafel over moet spreken. Maar als ik met mensen in de praktijk die met dit soort vragen naar mij toekom, dan verwijs ik niet alleen maar naar Den Haag. Dan probeer ik ze praktisch te helpen met wat ik ervan weet. En ik vind ook dat werkgevers daarin een verantwoordelijkheid hebben. Maar het is ook echt een hele opgave als je een zwaar beroep hebt om heel lang te moeten doorwerken en nog weten dat die pensioengerechtigde leeftijd
dus
gaat verschuiven.
Dus mevrouw Marijnissen, omscholen op tijd. Op tijd, meneer Van der Molen zegt, het aankaarten. Misschien wat minder uren gaan werken, et cetera.
Ja, nou ja, dat klinkt allemaal leuk. Maar ik weet niet hoe meneer Wiersma dat net precies noemde. Het verdenhagiseren of zo noemde hij het, geloof ik, van de werkelijkheid. Nou, dat vind ik dit dus echt een voorbeeld van. Als je kijkt naar de praktijk, of het nou is de mensen die werken op de bouw, of in de zorg, of in het onderwijs. Dat zijn stuk voor stuk allemaal beroepen waarbij notabene werkgevers nu zeggen tot 65 doorgaan en zeker nog verder is een illusie. Aan de andere kant, een ander argument wat ik graag in zou willen brengen in de discussie is, u noemde net al even in de inleiding de recente werkloosheidscijfers. Nou, we hebben nog steeds bijna 500.000 werklozen, maar de schatting is dat er nog veel meer werklozen in Nederland zijn vanwege andere metingen. Mensen die in deeltijd werken eigenlijk meer zouden willen werken. Is het dan ook niet raar dat wij hier een discussie hebben over mensen die tot hun 65ste werken. Notabene werkgevers die aangeven dat lukt eigenlijk al niet. En wij zeggen, of jullie zeggen eigenlijk, ze moeten nog verder doorwerken, terwijl we nog 500.000 werklozen thuis op de bank hebben zitten.
Van mij is het ook alsof werken ook echt een straf is. Hè? Ik bedoel, ik heb hiervoor bij een grote
pensioen. Nou, voor die bouwvakker op zijn 65ste wel, ja, voor de rug.
Ik ga u een voorbeeld geven, want ik heb hiervoor bij een grote pensioenuitvoerder gewerkt en die deed pensioen voor mensen in de zorg. En we hebben ook wel eens onderzocht, wat vinden mensen nou belangrijk? Natuurlijk zeggen die mensen, ik wil met mijn beroep, wil ik wel echt goed nadenken over, kan ik dit wel mijn hele leven blijven doen of wil ik iets anders? Dat is één. Maar twee, uit het onderzoek bleek ook dat een derde van de mensen die met pensioen gaan, die krijgen minder sociale contacten, voelen zich minder gelukkig, komen niet meer helemaal altijd onder de mensen, zijn uit een ritme. Dus we moeten ook niet doen alsof dat weghalen van dat werk opeens de oplossing
maar
is voor alles.
Het gaat toch vooral om de mensen die in een zwaar beroep zitten, die gewoon op een gegeven moment fysiek niet meer door kunnen.
Nou, en dat is een belangrijk thema. Daar moet je ook naar kijken. Maar dat betekent niet dat je al die mensen dan maar van zegt, gaat u maar zo snel mogelijk.
Nee, maar de mensen die gelukkig zijn, laat die vooral doorwerken.
Ik vind het ook zonde naar onszelf toe.
De vraag aan u is, wat doe je met de mensen die het fysiek niet meer aankunnen? U zegt niet, je moet die AOW bevriezen.
Nee, ik zeg, kijk, en dat is het ingewikkelde van dit moment. Dit is een thema wat ligt op de formatietafel. En u hoort waarom? Omdat het zo'n belangrijk thema is. En dan kan ik hier heel kort door de bocht zeggen, dat moet zo en zo en zo.
Ja, maar
daar hebben we een aantal wijze mannen en een dame voor.
En
we hebben daar een aantal wijze mannen en een dame voor die zich daar nu over buigen. Ik weet zeker dat dit thema ook bij hen heel hoog op de agenda staat. En ik zeg, laten we dat gewoon maar even afwachten.
Nou ja, dus heeft u daar vertrouwen in, mevrouw Marijn?
Dat is niet een leuk antwoord, maar dat is natuurlijk wel op dit moment situatie. En dat weet mevrouw Marijn.
Je kijkt sceptisch, dus ik vertaal maar even van dat is geen vertrouwen. Ja,
ik hoor dingen als, het staat hoog op de agenda, we moeten meters maken en ervoor gaan zitten. En dat soort termen die volgens mij... Nou ja,
u had er ook voor kunnen gaan zitten als u erbij had gezeten.
De term onderwijs viel ook, onder andere door u, meneer Weersma. Ja, dat is tegenwoordig geworden dat sowieso. Hè? Je moet je hele leven überhaupt leren.
Ja.
Een leven lang leren heet dat dan. Maar daar komt ook zo weinig van terecht om dat goed te faciliteren voor mensen.
Kijk, dit is nou een thema waarvan je nu ook al tijdens de formatie ook al dingen kan bereiken. En we hadden het zo straks over waar ben je nou trots op, waar ik trots op ben. Het is mij gelukt om te zeggen in het middelbaar beroepsonderwijs, als je een studiekeuze gaat maken, dan moet je daar ook een studiebijsluiter bij krijgen. Dat is gewoon informatie over hoeveel les krijg je, waar kom je uiteindelijk terecht met deze opleiding, kan je een stage vinden. Ik deed zelf ooit, toen ik de MAVO deed, twijfelen over ga ik naar het MBO of de HAVO. Ik koos voor de HAVO omdat ik gewoon onduidelijk informatie had over hoe kom ik nou met deze studie terecht op de arbeidsmarkt. Dat is denk ik heel belangrijk, dat je mensen die goede informatie geeft.
Ja,
nou,
maar meneer Paternotte, blijkbaar gewoon... gebeurt dat onvoldoende, toch?
Ja, dat gebeurt nog steeds absoluut onvoldoende. En dat is ook omdat werk natuurlijk best steeds ingewikkelder wordt. Dus het is ook niet meer zo dat je iemand opleidt voor een beroep en dan zeker weet dat hij 40 jaar lang dat werk kan blijven doen. We weten dat over 20 jaar een heel groot deel van de banen die we nu hebben niet meer bestaan. Dat er heel veel nieuwe banen weer bij zijn gekomen.
Ja, dat weten we al heel lang. Maar dat leven lang leren wil maar niet van de grond komen.
En het mbo is dan ook echt te laat. Je moet er op het vmbo mee beginnen. Want de technische opleidingen op het vmbo die hebben enorm onder druk gestaan de laatste jaren. Die worden steeds kleiner ook. Ja, juist daar moet je ook bijvoorbeeld apparaten van bedrijven al binnenhalen. Ook niet bang zijn om gewoon werkgevers daarbij te gaan betrekken.
Maar hoe zorg je ervoor, want we hadden het over die mensen die in de zware beroepen zitten. Hoe zorg je ervoor dat die mensen die keihard werken, die misschien helemaal kapot zijn al aan het eind van de dag, dat die ook nog eens bij gaan leren?
Nou, door bijvoorbeeld te zorgen van, kijk, dan kun je niet 60% van het werk gaan doen. Dan kun je dan niet een deel van de tijd meer leiding gaan geven. Beginnen met omscholing op een gegeven moment. Dat betekent ook voor die werkgevers dat ze wat daar moeten bijdragen. Dat is de reden dat mevrouw Marijnis hier met de werkgevers schermt. Die vinden het natuurlijk ook wel makkelijk als ze minder hoeven te investeren in hun eigen mensen, omdat die op een gegeven moment met pensioen gaan. Maar we moeten mensen niet zo vroeg afschrijven, want we worden met z'n allen ouder.
Richting werkgevers, zegt u dan?
Het feit dat hier nog niet genoemd is dat het plan van de SP op termijn 20 miljard euro per jaar kost. En dat niemand enig idee heeft hoe je dat zou moeten gaan betalen.
Nou, ik zou
dat
zeggen,
speelt natuurlijk wel mee. Dus we moeten mensen niet zo vroeg afschrijven.
Kijk eens in het SP-verkiezingsprogramma. Daar kunt u dat vinden. Daar kunt u dat vinden.
Waar dat geld vandaan
komt. Dat is natuurlijk
en op termijn is dat een tekort van 20 miljard. En daar heeft u helemaal geen oplossing voor. Behalve van schuld laten oplossen.
Haalt u dat van mij?
Ik ga met u vieren afspreken dat we daar de volgende keer op terugkomen. Want ik zei het al, tijd is vrij onverbiddelijk. We lopen tegen het einde van het programma aan.
Maar ik stel wel voor dat de heer Paternotte nog een keer in het SP-verkiezingsprogramma kijkt. Want wat hij daar op het eind zegt, dat klopt echt helemaal niet.
Allemaal nog zinnetjes. We gaan gewoon door naar de reclame. Alleen de luisteraar hoort het dan niet meer. Dank Lilian Marijnissen, Harry van der Molen, Jan Paternotte en Dennis Wiersma.
Thuis bij Afrotros.
NPO Radio 1.
De zonnige zomerseries van OVT. Met Utopia over dromers en doemdenkers.
Doomsday clock for global market crash.
Met het democratisch socialisme naar een nieuwe wereldorde.
Deze week middeleeuwse dromen van Cocagne. Historische reistips in de vakantieman.
Midden in de rust die de natuur ons schenkt.
En beeldenstormen van Byzantium tot IS.
God wil niet dat wij beelden vereren.
De zonnige zomerseries van OVT.
Op NPO Radio 1.
Morgenochtend om 10 uur.
Het nieuws van alle kanten.
Bij fietsenwinkel.nl hebben we nu ook fietsenwinkels. Of nu, we hebben er inmiddels al 45. 45 echte fietsenwinkels dus, waar je een proefrit kunt maken of je fiets af kunt halen die je besteld hebt op fietsenwinkel.nl. De grootste fietsenwinkel van Nederland.
Bij de Pearl is het sale, dus de korting is veel.
De hele maand juli is het sale bij Pearl. Met alle merkmonturen voor maar 10 euro. Waaronder Calvin Klein, Max Mara, Carrera. Met alle merkmonturen voor maar 10 euro. De hele maand juli. Goeie actie van Pearl. Exclusief glazen, vraag naar de voorwaarden.
Tot aan de finish in Parijs. Extra kortingen tot 1200 euro op e-bikes en fietsen bij fietsenwinkel.nl.
Viking verovert Nederland. Viking. 3 jaar op rij het beste beddenmerk uit Zweden. Door pure perfectie, ultieme ondersteuning en ongekend comfort. Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht.
U zoekt een IT-professional met de juiste competenties? Wij hebben de expert die matcht met uw project. Die direct aan de slag kan, terwijl alles wordt geregeld. Dat noemen wij staffing. daar zijn we groot mee geworden. IT-staffing. Good thinking, great company. IT-staffing, onderdeel van de staffinggroep.
Een Vikingbed is niet overal verkrijgbaar. Viking. Maar wel bij Van Zutphen Bedden in Erp. Viking.